Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet heeft geschapen, die alles onderhoudt door het woord zijner kracht en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We willen zingen uit de laatste psalm, psalm 150, het eerste en het derde vers. Looft God, looft zijn naam alom, looft hem in zijn heiligdom. En het derde vers, looft God na zijn hoog bevel met het klinkend cymbalspel. 1 en 3 van psalm 150. We willen vanavond opnieuw luisteren naar het kerstevangelie dat we lezen uit Lucas 2. Ditmaal te beginnen bij het 8e vers tot en met het 20e. En in aansluiting op de schriftlezing zingen we uit psalm 33 het 11e vers. Laat ons alom zijn lof ontvouwen. In hem verblijdt zich ons gemoed. Omdat wij op zijn naam betrouwen. Die naam zo heilig, groot en goed. Psalm 33, vers 11, na de schriftlezing uit Lucas 2, de versen 8 tot en met 20. En er waren herders in diezelfde landstreek zich houdende in het veld en hielden de nachtwacht over hun kudde. En ziet, een engel des Heren stond bij hen, en de heerlijkheid des Heren omscheen hen, en zij vreesden met grote vrezen. En de engel zeide tot hen, vrees niet, want ziet, ik verkondig u grote blijdschap, die al den volken wezen zal, namelijk dat u heden geboren is, de zaligmaker, welk is Christus de Heere in de stad Davids. En dit zal uw teken zijn, gij zult het kindeke vinden in doeken gewonden en liggende in de kribbe. En van stonden aan was er met de engel een menigte des hemelsen heerlegers, prijzende God en zeggende, ere zij God in de hoogste hemelen, en vrede op aarde in de mensen een welbehagen. En het geschiedde, als de engelen van hen weggevaren waren naar de hemel, dat de herders tot elkander zeiden, laat ons dan heen gaan naar Bethlehem, en laat ons zien het woord dat er geschied is, het welk de Heere ons heeft verkondigd. En zij kwamen met haast en vonden Maria en Jozef en het kindeke liggende in de kribbe. En als ze het gezien hadden, maakten zij al onbekend het woord dat hun van dit kindeke gezegd was. En allen die het hoorden, verwonderden zich over hetgeen hun gezegd werd van de herders. Doch Maria bewaarde deze woorden alle tezamen, overleggende die in haar hart. En de herders keerden wederom verheerlijkende en prijzende God over alles wat zij gehoord en gezien hadden, gelijk tot hen gesproken was. Willen we ons nu eerst verenigen in gemeenschappelijk gebed en de Heere vragen om zijn zegen. Gij, Heere, brengt ons opnieuw samen op deze eerste kerstdag. En we mogen uw naam dankzeggen dat wij opnieuw de gelegenheid ontvangen om samen te komen rondom uw heilig woord. Maar hoe hebben we het nodig, ook dit keer, dat uw zegen ons ten deel valt als wij luisteren en spreken naar wat het oude kerstevangelie ons te zeggen heeft. Heere, kom in het spreken mee. Schenk ons uw zegen, uw bediening en sterk ons bij het uitdragen van uw woord. Want het gaat toch niet om ons of om onze zaak. Het is toch uw zaak, Heere, uw woord en de komst van die gezegende koning. Heere, wil dan zelf door uw geest, door ons en in ons spreken. Opdat uw woord mag komen in betoning van geest en van kracht. Opdat harten getroffen mogen worden. Bijzonder de harten van hen die nog in het duister gehuld zijn van zonde, schuld en eigen gerechtigheid. Heere, wordt u hen te sterk. Laat het als het vanavond gaan mag over de lof en de aanbidding die u waard bent te ontvangen. Tot schuld mogen worden van hen die buiten u voortleven. Dat ze niet leven tot eer van hun schepper. Dat ze geen gedachten hebben om u te eren, geen woorden, geen daden, niets. Heere, dat zo schokkend en verontrustend in ons hart mag binnendringen, dat wij geen rust meer kunnen vinden voor ons hart en voor ons leven, totdat we rust vinden bij u. Zeg ons dan op deze kerstdag alle verkeerde, alle verdwaasde rust op, opdat ons hart onrustig wordt bij het luisteren naar dat grote lied dat de engelen de kerk van alle eeuwen hebben voorgezongen. Ere zij God, en dat het ons tot nood en schuld wordt, dat wij u niet eren en nooit bedoeld hebben. En Heere, als het zo is dat we door genade iets hebben mogen leren van dat wondere werk dat u het verlorene zoekt. Ja, dat u gekomen bent om te zoeken en zalig te maken wat verloren was. Ook dan moeten we het belijden dat er zoveel in het leven van ons is wat niet tot eer van u is. Uit onszelf zijn geen vruchten te verwachten die u verheerlijken kunnen. Heren, dat moeten al uw kinderen steeds dieper inleven, steeds pijnlijker ook. Maar nu mogen we het vanavond horen, dat de eer van u, o drie enige God, in de kribbe te vinden is. Ere zij God. Hij heeft God geëerd. Hij heeft zichzelf verheerlijkt. En hij wil arme zondaren het leren, dat het nu door hem alleen mogelijk is. Dat mensen die nooit uw eer zoeken, God zouden groot maken. Heren, laat dat evangelie opnieuw in het leven van uw kinderen mogen klinken. En de gezegende vrucht daarvan ook in hun leven mogen blijken. En wil u geven dat mensen die dat eren van u niet kennen, omdat ze buiten u en zonder u leven, die ene naam die onder de hemel gegeven is, gaan zoeken. Want die naam alleen kan zalig maken, omdat de zaligheid in geen ander te vinden is. Heren, zou het zo voor ons, voor velen uit ons midden, kerst mogen worden. Dat we alles kwijt mogen raken wat van ons is. Een streep gaat door alles van het vlees en van de mens en van de zonde. En dat we gans hulpeloos tot hem mogen vluchten. Want daar staat het toch van. Hij zal hen ten redder zijn. Heere, wil daarin vanuit het onderricht wat in deze woorden ligt opgesloten vanavond in de prediking meekomen. En wil u geven dat wij mogen luisteren, niet alleen met onze oren, maar breek ons hart, open ons hart, maak ons hart ontvankelijk voor de boodschap van genade. Denk, Heere, aan ons allen zoals we hier zijn. U weet alle omstandigheden, u kent ook alle noden, zelfs de verborgen vragen die met ons meekwamen toen we naar de kerk gingen. U weet misschien van mensen onder ons die met grote innerlijke vragen worstelen. Zij dat geestelijke vragen zijn of vragen op ander gebied. Heren, wil u wanneer ons hart verontrust is en de dingen voor ons zo duister zijn en de vragen zich opstapelen geven, dat al die vragen ons niet af mogen houden van het luisteren naar uw woord. Maar wil u door de kracht van uw geest zo ons hart gevangen leggen onder uw woord, dat we vanavond mogen luisteren. En dat de boodschap in mag dringen tot in het binnenste van ons leven. Heren, wil zo het woord zijn loop doen hebben. Het gaat toch niet om ons. Het gaat ook niet om onze zaak. Maar het gaat toch om de dingen van u. Om uw naam en om de eer en de aanbidding die uw grote naam zo waard is. Heere, doe het dan om uw naams wil. Wil u aan ons als gemeente gedenken? Wil u aan onze kerken gedenken? Wees op alle plaatsen, tot welk kerkverband ook behorend, waar op dit ogenblik en op deze dag uw woord wordt geopend en het kerstevangelie wordt verkondigd. Heere, laat het mogen zijn in schriftuurlijkheid en geestelijkheid, in strenge gebondenheid aan uw woord en toch ook onder de inwachting van uw geest. En wil u, waar een woord verkondigd wordt wat niet gegrond en geënt is op de onfeilbare schriften. Wil u verandering, bekering geven. Stop de monden van hen die een dwaalleer brengen of mensen verleiden. En wil u geven dat de bazuinen een helder geluid mogen geven. Laat zo uw koninkrijk mogen komen. In het midden van de duisternis en de verscheurdheid kerkelijk ook in ons vaderland. Bouw de muren van Jeruzalem nog op. En wil u over deze hele wereld uw koninkrijk uitbreiden. In landen waar gevestigde kerken zijn. Maar ook in gebieden waar uw woord slechts spaarzamelijk bekend is. Heere, denk aan het werk op de zendingsvelden. Laat het evangelie van de geboren koning ook daar mogen klinken. En wil u geven dat er vrucht mag zijn. En dat zij die vaak op eenzame posten in uw koninkrijk arbeiden, daar ook in deze dagen, voor hen soms moeilijke dagen, gezegend mogen worden. Denk aan de verkondiging van uw woord, de verkondiging van het kerstevangelie aan hen die tot het oude volk behoren. Heer, het volk van Abraham, Isaac en Jacob, het volk naar het vlees van de Heere Jezus Christus. Er zijn er nog zoveel die hem niet kennen. En die hem niet willen aanbidden. Heere, zou u de tijd willen doen haasten. Dat Israël zal luisteren naar de stem van de levende God. En dat zij zullen horen naar de stem van hem. Die gekomen is om het zijne. Naar het zijne. En die gekomen is tot de verloren schapen van het huis van Israël. Heere, open blinde ogen. We smeken u, Heere, wees ook met hen die van het evangelie vervreemd zijn. En die groot geworden zijn misschien, of tot hun teenagerjaren onder het evangelie geweest zijn. En die alles vaarwel hebben gezegd. Heere, wanneer er zoveel kerkvervreemding en kerkverlating is, zou u nog terug willen brengen. Zou u dwalende schapen nog terug willen brengen onder de prediking van uw woord. U bent toch de machtige. En de machten van ongeloof. En de machten van menselijke trots en van menselijke eigen wijsheid. U hebt ze toch in uw vleeswording en in uw kruisdood beschaamd en overwonnen. Heere, laat het zien. Wil u het doen tot eer van uw naam en wil de verkondiging van het evangelie, de evangelisatiearbeid, daartoe nog gebruiken. Denk ook aan ons land en aan ons volk. Denk aan deze wereld, waar zoveel onvrede is, waar oorlog dreigt en waar zwaar klinkende woorden gehoord worden. Dreiging, vrees. Heere, wil in deze verwarde wereld, die verder als ooit opnieuw lijkt van de vrede, wil uw woord als een zoutend zout en een kracht van u nog zegenen, opdat ook in deze wereld de vrede mag blijven. En bovenal dat uw koninkrijk mag komen over de lengte en de breedte van deze aarde. Heere, wil u in deze stervende wereld, die zucht en kreunt, uitziet naar de grote komst en naar de voltooiing, wil u een volk geven en velen toebrengen, die op die komst van de koning der ere wachten, die op zijn komst in majesteit wachten. En laat het zo mogen zijn, Heere, dat er dan velen uit ons midden, uit onze kinderen, kleinkinderen, ach, zou het mogen, allen uit ons midden, daarbij behoren, om de naam van die koning dan eeuwig, en dan zonder vlek of rimpel, te mogen eren. Heere, wil daartoe in onze harten werken, met de kracht van uw geest, met de kracht van het kerstevangelie, het krachtig, vermanend, waarschuwend, ontdekkend, ontgrondend, vertroostend, bemoedigend, opbeurend, onderrichtend, zegenen aan onze harten. We vragen het niet omdat wij het verdienen, want wij hebben u op het hoogst misdaan en zijn van het heilspoor afgegaan. Maar we smeken het uit enkel genade om Jezus Christus, uw Zoon. Amen. We zingen uit de lofzang van Zacharias de eerste en het tweede vers. En ondertussen krijgt u gelegenheid uw gaven te offeren voor de Heere en zijn dienst. De lofzang van Zacharias, de versen 1 en 2. Lof zij de God van Israël, de Heere die aan zijn erfvolk dacht. En het tweede, God had hun tot hun troost gemeld hoe zijn gena ons redden zou. 1 en 2 van de lofzang van Zacharias.
Thank you.
Aan het einde van de prediking, na het amen, zingen we het laatste vers uit Psalm 103. Dat is Psalm 103, vers 11. Looft, loof de Heere, gij zijne legerscharen, wie er lust het is op zijne wenk te staren. Het 11e vers van Psalm 103. Aan het einde van de prediking. En de tekst voor de prediking op deze eerste kerstdag is uit het woord wat u gelezen is. Lucas 2, daarvan de versen 13 en 14. Lucas 2, de versen 13 en 14. We lezen daar het woord van God en onze tekst. En van stonden aan was er met de engel een menigte des hemelsen heerlegers, prijzende God en zeggende: Ere zij God in de hoogste hemelen en vrede op aarde, in de mensen een welbehagen. Geliefde gemeente, wat is het doel van ons leven? Op die vraag kun je heel veel antwoorden verwachten en zijn ook heel veel antwoorden mogelijk. U kunt er misschien wel enkele noemen. Maar als het goed is, dan is er op die vraag maar één antwoord. Het doel van ons leven behoort namelijk te zijn dat wij leven tot eer van God. En is dat nu ook heel praktisch in ons leven het geval? Bedoelen wij Gods eer? Als we eerlijk zijn, moeten we belijden dat daar niet iets aan ontbreekt, maar dat daar eigenlijk alles aan ontbreekt. Want op deze in zonde verzonken wereld wordt Gods eer niet meer gevonden. Gevallen kinderen van Adam, en dat zijn u en ik toch, zingen de lof van de Allerhoogste niet meer. En weet u wat daarom zo nodig is? Dat wij onderwijs uit de hemel ontvangen. Dat ons vanuit de hemel wordt voorgezongen wat het betekent, ere zij God. En dat de Heilige Geest ons gesloten hart opent en onze zwijgende lippen, zodat wij gaan zingen, ere zij deze God. Daar zien we iets van gebeuren in de kerstnacht. En we willen daar vanuit het woord van onze tekst vanavond over nadenken. Thema voor de prediking is kerstfeest. De leerschool van de lofzegging. Allereerst denken we na over het hemels zangkoor. Vervolgens over de hemelse toonzetting. En ten derde over de hemelse boodschap. Kerstfeest, de leerschool van de lofzegging. Ten eerste het hemelse zangkoor, dat zijn de engelen. Ten tweede de hemelse toonzetting, het begint met ere zij God. En ten derde de hemelse boodschap, vrede voor mensen van het welbehagen. De geschiedenis die we vanavond opgeslagen hebben is zo overbekend. En als we die geschiedenis in een paar lijnen schetsen, dan zeggen we niets nieuws. Maar toch is het goed om die geschiedenis wat voor de aandacht te krijgen. De duisternis hangt zwaar over Bethlehem en de landen daar rondomheen. En in de wijde velden van Efrata lagen wat schapen bij elkaar en wat herders hielden er wacht over de kudde. Het zal vooral buiten bij die kudde wel niet helemaal donker geweest zijn. Want meestentijd hadden herders die de wacht hielden over hun kudde vuren aangestoken. Vooral ook om de wilde dieren op een afstand te houden. En terwijl ze daar zo zitten, waarschijnlijk in de buurt van een vuur, de tijd dodend, soms wat tegen elkaar zeggend, soms luisterend naar de geluiden in de verte, gebeurt daar iets wat plotseling heel hun leven zal veranderen. een licht verschijnt en niet zomaar een licht. De heerlijkheid Gods omscheen en dat is het heerlijk licht van de eeuwige, het ontoegankelijk licht wat om de troon van God is. En in die lichtgloed, daar verschijnt een gestalte, een lichtende gestalte, een engel uit de hemel. En die engel verkondigt hen grote blijdschap die al den volken wezen zal, namelijk dat u heden geboren is de zaligmaker, welke is Christus de Heere in de stad van David. En dan lezen we zoals de herders dat zien en horen en zij vreesden met grote vrezen. Waarom eigenlijk? Was het het plotselinge van die verschijning? Ja, dat zal zeker ook een rol gespeeld hebben. Stelt u het zich maar eens voor, midden in de nacht in alle rust, zo bezoek uit de hemel te ontvangen. Maar het was niet alleen die eerste schrik. Het was ook de majesteit van alles wat hen omscheen en alles wat ze hoorden. Want dat moet toch iets geweest zijn. Het licht van de troon van God, de heerlijkheid des Heren omscheen hen. Een engel des Heren, een van de krachtige helden, die bereid is om zijn wil te doen. En dan een woord waarnaar de eeuwen hebben uitgezien. De beloofde, de Messias, geboren in Bethlehem in de stad van David. Ja, inderdaad, dit is heilige grond. Dit is een plaats waar alleen maar ontzag en vrees past. En terwijl ze daar zo staan, luisterend naar die boodschap, in hun ogen het verblindende licht, dan is daar meteen, als die engel is uitgesproken, in dat licht de hemel vol met een menigte van engelen. Er staat letterlijk dat de hemel vervuld was met een heerleger, een legerschare van engelen. En zij zingen. Zij zingen, ere zij God in de hoogste hemelen, vrede op aarde, in de mensen een welbehagen. Waarom komt er bij die boodschap, nu zo plotseling, die engelenzang? Waarom zijn het engelen die nu de boodschap van die ene engel als het ware afronden, afsluiten met dat loflied uit de hemel? Wel, ik zou op drie dingen willen wijzen. En daarbij houden we dan meteen in het oog wat engelen eigenlijk zijn en waartoe engelen eigenlijk worden uitgezonden. Die engelen die hier in de lichtgloed verschijnen en die de herders zien en die ze horen zingen, die engelen zijn allereerst boodschappers. En dat is ook wat in die engelenzang opvalt, een boodschap wordt hier uitgezongen. Want die engelenzang is eigenlijk het amen op de evangelieverkondiging van die ene engel aan de herders. Het amen. De hemelscharen jubelen het uit. Amen. Ere zij God. En daarin verkondigen ze de diepte en de betekenis van wat de geboorte van de Heere Jezus nu toch eigenlijk wil zeggen. Want de engel had het aangekondigd en getrouw aangekondigd, naar de wil van God afgekondigd. Jezus Christus is geboren, de zaligmaker in de stad van David. Maar nu zet de zang van de engelen dat nog in breder perspectief, geeft daar nog diepere inhoud aan, legt het nog nader uit. Dit gebeuren, de geboorte van de koning, dat is tot eer van God. Hierin wordt God ontzaglijk verheerlijkt. En tegelijkertijd, dit betekent vrede op aarde voor de mensen des welbehagens. Zo hebben de engelen gezongen als boodschappers de diepte van het wondere feit van Christus geboorte uitleggend en verkondigend. Zoals de engelen zo vaak boodschappers zijn geweest bij de grote heilsfeiten, om aan discipelen die het niet verstonden en het niet begrepen, de betekenis van de opstanding en de betekenis van de hemelvaart uit te leggen. Zo leggen ze het ook hieruit aan de herders. Dit is tot eer van God en dit is tot heil van de mensen des welbehagens. Maar er is nog iets. Want die engelen worden hier niet alleen maar getekend als boodschappers, maar ook als strijders. En dat zijn de engelen ook. En we moeten dat zeker op de kerstdagen maar eens een keer onderstrepen. Er wordt in al die wollige kerstliedjes, waarvan sommige zo onschriftuurlijk zijn als u zich maar indenken kunt, nogal eens gezongen over engeltjes, engelkens. Nou, zo spreekt de Bijbel niet over de engelen. De engelen zijn strijders voor de eer van de koning. Krachtige helden. Majesteitsverschijningen. En zo verschijnen ze ook hier. Als heerlijke verschijningen van de majesteit van God. Als krachtige helden. En laat het ons dan niet ontgaan dat zij hier beschreven worden als een menigte van het hemelse heerleger, van het hemelse legioen, van de hemelse legerscharen. Zij zingen als Gods krachtige helden, als de strijders die het in alles te doen is om de eer van de koning. En als u die gedachten erbij betrekt, dan krijgt die engelenzang een hele bijzondere glans. Want dan zeggen de strijders uit de hemel in deze woorden, dat ook al is de wereld in het donker, en ook al heersen de machten van duisternis, zonde en dood op deze aarde, ook al heeft de verlorenheid en de ondergang het schijnbaar voor het zeggen, God strijdt voor zijn eer. En de strijdende God, die het voor zijn eer opneemt, zal ervoor zorgen dat er toch in deze duistere, zondige wereld de eer van God gezongen zal worden. En dat er toch, dwars door alle machten en tegenstand heen, vrede op aarde zal komen voor de mensen des welbehagens. De engelen zingen in groot vertrouwen in hun Here en in hun God, dat de komst van Jezus Christus in het vlees het teken is, dat zijn eer ook op de aarde zal blijken en zijn gunst op de mensen des welbehagens zal rusten. Gods werk gaat door. Er zal verlossing komen. Zijn goedheid is zeer groot. Machtig lied. Strijdlied van de engelen, gezongen in een verloren wereld. En dan het derde. Die engelen zijn niet alleen boodschappers en strijders, maar ze zijn ook, en dat heel bijzonder, en dat weet u, ze zijn de troongeesten van God, die altijd zijn lof zingen. Zo worden ze in de Bijbel telkens getekend. Engelen zingen de lof van God. Dat is als het ware hun natuur. Dat is hun eigen. Ze zongen, schrijft Job in hoofdstuk 38, bij de grondvesting van de wereld. Toen zongen de zonen Gods, de engelen. Ze zingen altijd voor de troon van God, bericht Jesaja ons in het zesde hoofdstuk van zijn profetie. De engelen zongen, zo zegt hij, heilig, heilig, heilig is de Heere der Heerscharen. De ganse aarde is van zijn heerlijkheid vervuld. En zo blijven die engelen zingen van het begin van de wereld af tot aan de voleinding. Ja, tot in der eeuwen eeuwigheid. Ere zij deze God. En dan zingen ze het zo. En laten we daar ook even de vinger bij leggen. Niet zoals onze vertaling het zegt, al is die vertaling op zich niet verkeerd. Er staat ere zij God als een wens. Maar in de mond van de engelen is het ere is God. Als een vaststaand feit. Uit de overvloed van hun engelenziel. Eer is aan deze God. Ze zingen hem de eer zoals zij het waard is om de eer te ontvangen. Ze zingen het omdat hij het is die alleen geëerd kan worden. En zo klinkt die volmaakte engelenzang op deze aarde. De zang van de troongeesten die nooit iets anders bedoelen dan de eer van God. Die nooit ergens anders van zingen dan van de glorie van de koning der eeuwen. Eeuwenlang hebben ze in de hemel de lof van de Heere gezongen. Maar nu Christus geboren is, nu kunnen ze niet binnen de hemel blijven, mag ik het zo eens zeggen. Nu moeten ze die lof ook op de aarde zingen en op de aarde voorzingen. Ere is aan deze God. Wat bedoelen die engelen daar dan mee? Als ze zo als boodschappers, strijders en godlovers deze zang bij de geboorte van de Heere Jezus Christus aanheffen. Wel, wat ze bedoelen. Ze bedoelen dit, dat nu Christus gekomen is in het vlees. Nu Christus daar enkele kilometers verder. Daar bij Bethlehem in de stal als kindje ter neer ligt. Dat nu God geëerd wordt. Dat is een ontzaglijke vernederende boodschap. Want het betekent dat sinds Adam God de eer ontzegde en ongehoorzaam werd aan het helder gebod van hem. Sinds Adam van God afviel, is er op deze wereld geen eer van God meer geweest. Dat is het allerergste wat de zonde gedaan heeft en wat de zonde doet. Zonde betekent dat wij niet meer leven tot eer van onze schepper. Tot eer van de koning der ere. En als de engelen het zeggen hier op aarde in die donkere nacht. Eer is aan God. Dan worden wij eraan herinnerd, gemeente. Dat de zonde zo alles bedorven heeft. En zo alles verwrongen heeft. En zo alles onder het oordeel bracht. Dat de eer van God op deze wereld niet gevonden wordt. Toen niet. En nu niet. Is dat ook voor ons al iets geworden waar we onder gebukt gaan? Want laten we één ding maar heel helder zeggen vanavond. Dat is het ergste wat de zonde met zich meebrengt. Dat wij niet leven tot eer van God. En dat wij niets kunnen doen, wij zondige mensen, tot eer van de koning, terwijl hij, de schepper, de grote God, in de hemel het zo waard is. Want kijk, er zijn mensen die zeggen, ja, zonde, dat is verkeerd. Dat is het natuurlijk ook. En die hebben wel eens een beetje last van de zonde, omdat het wat verkeerds is. En anderen zeggen, ja, als ik iets verkeerds doe, dan heb ik daar zo'n schuldig gevoel over in mijn hart. Natuurlijk, dat begrijp ik. En die hebben een hekel aan de zonde, omdat het zo'n akelig gevoel met zich meebrengt. Maar dat is niet het diepste van de zonde. Het diepste van de zonde is, het ergste van de zonde is, dat wij door ons zondig leven God bedroeven en God onteren. Kijk, en ieder die iets van de diepte van de zonde en van de diepte van de zondeval gaat zien, gaat daar iets van zien. Heren, dat is het allerergste. U hebt me geschapen. U hebt me omringd met uw zorg, met uw goedheid. En nu leef ik niet tot eer van u. Eigenlijk heb ik nooit een gedachte gehad waarin u geëerd werd. Nooit iets gedaan alleen tot eer van u. Nooit iets gezegd waarin uw eer bedoeld werd. Is dat de grote nood van ons leven geworden? Zonde betekent overtreding van het gebod. Betekent ontering van de grote schepper van hemel en aarde. Juist als we dat beseffen, dan gaan we zien met verdriet in ons hart wat het betekent dat we God niet geëerd hebben. Dan herinnert die hoge engelenzang, ere zij God, aan onze verlorenheid en aan onze duisternis en aan onze schuld. En als dat werkelijk in ons leven bovenkomt, ik heb God niet geëerd, die het toch zo waard is om geëerd en gediend te worden. De zonde, mijn dwaasheid, mijn blindheid zijn de oorzaak dat God de eer in mijn leven niet ontving, die hij altijd waard is. Ja, dan wordt ook de vraag in je leven geboren, hoe kan God nu weer geëerd worden? En dat kan een hele dringende vraag worden, een brandende vraag. Hoe komt God in mijn leven aan zijn eer? Hoort u het antwoord uit de hemel? Ere zij God, is er bij de kribbe. Is er bij de komst van Christus in het vlees. Ere zij God in een gevallen wereld. Is alleen mogelijk door de komst van de Heere Jezus Christus. En dat een gevallen zondaar tot eer van God gaat leven, dat kan alleen door hem, door dat kind wat daar ligt in Bethlehem. En daarmee zeggen die engelen heel wat over de betekenis van de geboorte van de Heere Jezus. Ze zeggen die geboorte van de Heere Jezus, die is allereerst en allermeest tot eer van God. Wij moeten de geboorte van de Heere Jezus volgens de engelen dus niet allereerst zien als de geboorte van Christus en de komst van de Zoon van God in het vlees. Natuurlijk is dat ook een kant. Maar het allereerste is in de komst van Jezus Christus. In de geboorte in Bethlehem wordt de Zoon van God geschonken omdat hij God heeft verheerlijkt. Omdat hij de deugden, de glorierijke deugden van zijn God en Vader heeft geëerd. Want dat is tot eer van God. Als Jezus Christus in het vlees komt. Want Jezus Christus, de geboren koning van Bethlehem, hij is het alleen die Gods genade verheerlijkt. Hij is het alleen die Gods recht verheerlijkt. Hij is het alleen die Gods heiligheid verheerlijkt. Hij is het alleen die Gods barmhartigheid vereerlijkt. Want kijkt u eens, die zonde die in de wereld gekomen was, die is er oorzaak van dat al de deugden van God geschonden worden. Zonde is schending van Gods recht, is verachting van Gods genade. Zonde onteert God en al zijn deugden. Maar nu komt Jezus Christus op deze aarde. En hij komt om al die deugden van God heel die heerlijkheid en eer van God te bedoelen. Maar hoe gaat dat dan? Moeten we eens opletten. Dat gaat door een weg van duisternis en van tranen en van lijden. En dat wordt ons hier al geschilderd in dit gebeuren daar in Efrata's velden. Want de heerlijkheid des Heren schijnt hier in de velden van Efrata, omschijnt die herders, ze staan in het licht, ze horen de lof van God zingen. Maar Jezus, de geboren koning, ligt in het donker. En dat is al een aanduiding, gemeente, dat hij in deze wereld gekomen is. Terwijl hij zijn heerlijkheid en zijn majesteit en zijn luister heeft afgelegd. Dat hij in deze wereld gekomen is om te lijden en om te sterven. God wordt dus verheerlijkt in de vernedering van zijn Zoon. In de vernedering van de Heere Jezus Christus. In de geboorte van een Heere Jezus die gekomen is om te lijden en om te sterven. En zo het geschonden recht van God te herstellen. En zo de schuld te betalen. En zo de eer van God te herstellen. Ere zij God, omdat Jezus mens werd. Ere zij God, omdat Jezus in het donker ligt. Ere zij God, omdat Jezus de weg van het lijden en van het sterven gaat. Ere zij God, omdat Jezus straks roept: mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? Dat is de weg, gemeente, waarin God verheerlijkt wordt, in een vernederde borg, in een bebloede man van smarten. In een gekruisigde koning. Kunt u nu begrijpen de heilige vreugde, maar ook de heilige ontroering, waarin de engelen het gezongen zullen hebben: ere zij God. Kon er dan geen andere weg zijn, vraagt u? Kon er dan geen andere weg zijn waarlangs Christus hier op aarde de deugden van God zou verheerlijken? Nee, het kon geen andere weg zijn. Want alleen de Christus kon de deugden van God verheerlijken door te lijden en te sterven. Door de straf te dragen. Door de toorn van God te stillen. En door zo alles te voldoen. En daarom zegt die engelenzang het. In die weg van vernedering heeft de Heere Jezus Christus God verheerlijkt. En dat is nu de reden waarom er ook zegen valt voor zondaren. Zegen voor mensen als die herders. Zegen voor Jozef en Maria. Zegen voor alle mensen die de naam van de Heere ootmoedig vrezen. Ziet u het? Dat is de reden. En dan moeten we er meteen maar op letten dat daarom ook die eer van God voorop staat in de engelenzang. Nee, er staat niet zegen voor mensen, vrede op aarde en dan ere zij God. Dat zouden wij misschien zingen. Eerst vrede. Eerst, als ik maar mag weten dat ik genade ken. Nee, zeggen de engelen, daar begint het niet mee. Het gaat uiteindelijk ten eerste en ten laatste om de eer van God. Kijk, en dat moeten allen die de naam van de Heere vrezen nu ook zelf leren. Die toonzetting van het hemelse lied. En dat leren ze ook vaak door veel strijd heen. U kent toch dat oude gezegde, dat als mensen genade mogen kennen, dat het dan vaak in het begin is: ik en dan hij. Ik. En dan de Heere. Dat het later steeds meer wordt: hij, de Heere, en dan ik. maar dat het tenslotte in hun leven wordt Hij, de grote koning, alleen. Sterven aan onszelf. Om nu steeds meer te ontdekken dat de eer van God en de zaligheid ligt in een ander. Ligt in die geboren koning, die door de weg van lijden en sterven zijn God heeft vereerlijkt. En als dat opengaat, gemeente, voor ons hart, voor het oog van het geloof, dan wordt kerst zo'n ontzaggelijk wonder. Want dan betekent het kerstevangelie niet alleen dat in deze komst van Christus God verheerlijkt wordt. Al zijn deugden worden opgeluisterd. Maar het betekent ook heil voor zondaren. En dat staat in het slot van die engelenzang. En die moeten we meteen maar goed lezen. Want daar staat dan, ere zij God in de hoge, vrede op aarde. In de mensen een welbehagen. Als u het zo leest, dan zou die engelenzang in 3 stukken uiteenvallen. Ere zij God, vrede op aarde, in mensen een welbehagen. En zo is het niet bedoeld. Daarom is het beter om het zo te lezen. U kunt dat trouwens al vinden in de kanttekening op de Statenbijbel. En in alle goede commentaren staat het ook. Ere zij God in de hoogste hemelen. En vrede op aarde. In de mensen des welbehagens. Of bij de mensen des welbehagens. Die vrede op aarde en die mensen des welbehagens, die horen dus bij elkaar. Nee, de engelenzang spreekt niet over een algemene vrede op aarde. Nu geen oorlog meer. Daar zal in de eeuwigheid straks op de nieuwe aarde wel een tijd aanbreken dat er geen oorlog meer zijn zal, zeker. Maar vrede op aarde betekent niet allereerst en zeker niet voornamelijk geen oorlog meer. Het betekent iets veel diepers, iets veel glorierijkers. Het betekent dat er vrede op deze aarde gekomen is in Christus. Voor mensen. Voor zondaar, mensen des welbehagens, mensen die God lief heeft. En daarom moeten we dat zo vaak verminkte engelenlied uit de kerstgeschiedenis maar niet verkeerd lezen, zoals het ook in onze dagen alle eeuwen door zo vaak verkeerd is opgevat. Dan wordt er gezegd, ja, er staat in de engelenzang toch dat God in mensen een welbehagen heeft. In alle mensen. Nee, zo is het niet. Dat bedoelt de engelenzang niet. Dat alle mensen mensen des welbehagens zijn. En de engelenzang bedoelt nog minder wat de Romeinse kerk ervan gemaakt heeft door een verkeerde vertaling. Vrede op aarde bij mensen van goeden willen. Alsof het van de goede wil van de mens af zou hangen. Of hij vrede hier op aarde zou kunnen bewerken. Ja, dat is wel naar ons vlees, naar ons vrome vlees. Maar zo staat het niet in de schrift en zo wordt het niet door de engelen gezongen. Niets van dat algemene, vlakke, wollige, godsdienstige. Wat veel mensen, voor zover het aanspreekt, nog wat zegt in deze dagen. Nee, vrede op aarde voor het volk van Gods welbehagen. En wat is dat nu? Die vrede op aarde. En wat is dat volk van Gods welbehagen? Zullen we eerst iets over die vrede zeggen? Wel, laten we dan aanknopen bij wat zojuist gezegd is. Ere zij God. God wordt verheerlijkt in de engelenzang. En in de engelenzang wordt ons voorgehouden dat God nu alleen verheerlijkt kan worden in zijn Zoon, in de lijdensweg en in de stervensgang van de Heere Jezus. En hoe is het nu mogelijk dat er vrede komt tussen God en tussen een zondig mens? Tussen de hoge God en een zondaar die hem de oorlog verklaard heeft. en met elke zonde laat zien dat hij een vijand van God is. Wel, dat kan alleen door die lijdensgang en die stervensweg van de Heere Jezus. Hij heeft vrede gemaakt door zijn bloed. Over die vrede zingen de engelen. Over de vrede die de geboren Heere Jezus Christus zal maken door zijn bloed. Want een andere vrede is er niet, gemeente, dan die vrede die alleen betaald is. Dan die vrede die alleen verworven is door een vernederde zaligmaker. Door zijn bloed en door zijn lijden. Door zijn bloed en door zijn lijden heeft hij vrede gemaakt. Vrede. Ja, daar zitten zoveel kanten aan. Vrede, dat betekent dat wij door de zonde in oorlog zijn met God. We hebben de wapenen opgeheven. Ach, ik weet het wel, dat is misschien niet altijd uiterlijk zo zichtbaar. Er zijn mensen die zich openlijk en driftig en vanuit het diepst van hun binnenste tegen God verzetten met alle macht. Er zijn ook mensen die uiterlijk zo lijken te leven alsof er van vijandschap geen sprake is. Maar vergeet u het niet. In iedere zonde, ook de zonde van mensen die uiterlijk rechtzinnig en netjes leven, in iedere zonde, ook in die kleine zondige gedachten, zit de wortel van vijandschap, de wortel van de oorlogverklaring aan de levende God. En vandaar dat er die breuk is tussen God en ons. Onvrede met God, een vertoornd God en een openstaande schuld. Hoe zal die breuk geheeld kunnen worden? En de zonde heeft nog veel meer gedaan. De zonde heeft de banden doorgesneden, niet alleen tussen God en tussen ons, maar de zonde heeft ook de banden doorgesneden tussen God en de naaste. Door de zonde is deze wereld een gebroken wereld geworden en zijn er zoveel breukvlakken in onze samenleving. Staan volken tegen elkaar op, staan mensen tegen elkaar op, is er bitterheid en haat en vijandschap. Ja, zelfs heeft de zonde zijn gevolgen voor onze verhouding ten opzichte van de schepping. Zelfs met de onbezielde schepping, met de dieren, ze lijden onder de zonde. En de schepping klaagt ons aan. De schepping die onder de vloek ligt. En tenslotte, de zonde brengt onvrede in het eigen hart. Dat zijn zo in een paar hoofdlijnen de gevolgen van de zonde. Onvrede met God. Onvrede met de naaste. Onvrede met de schepping. Onvrede in ons eigen hart. En nu kunnen we die breuken nooit helen. U kunt proberen over heelheid van de schepping te praten buiten Christus om. U kunt proberen gebroken relaties te herstellen. U kunt proberen God te bevredigen met wat goede werken, maar het lukt niet. Want er zal nooit vrede hier op aarde zijn door het gedoe en getop van mensen. Vrede kan er alleen komen door de kracht van het bloed. Door de gegeven koning. Door zijn lijdensweg. Door zijn stervensgang waarin God verheerlijkt wordt. Al Gods deugden worden opgeluisterd. En waarin alle breuken worden geheeld. De onvrede met God verandert in vrede met God. O, was dat een wonder als je ervaren mag dat God nu niet meer toornt. Dat omwille van het bloed van de Heere Jezus God niet meer toornt en niet meer schelden zou. Als het Als van achter het bloed gezegd wordt, ik vind in gunst en niet in wraak mijn lust. De hitte van mijn gramschap is geblust. Wat een zegen als die vrede in je hart mag dalen. En God ook laat zien dat nu in beginsel, want dat is maar in beginsel, u begrijpt het. De verhoudingen met mensen hersteld worden. Daar laat God in het leven van zijn kinderen ook iets van zien. Dat de bomen en de planten en de schepping niet meer tegen je getuigt en je aanklaagt. Vrede met de dieren van het veld, vrede met de bomen en de planten. Schepping van God. En ook vrede in je eigen hart. Vrede op deze wereld. Vrede in zo'n zondaars hart. Vrede onder zulke mensen. Ja, inderdaad, vrede onder zulke mensen, onder zondaar. Hoe is dat mogelijk? Wel, dat is alleen mogelijk vanwege de eeuwige liefde van God en vanwege de komst van de Heere Jezus Christus en zijn offer en zijn dood. Vrede op aarde. Ja, zegt u, maar voor wie is dat dan? Want dat grote wonder, dat er vanwege het bloed van de Heere Jezus Christus vrede zou zijn. U zou eens moeten weten, dominee, hoe dat mijn hart beschuldigd wordt. Hoe dat mijn hart heen en weer geschud wordt. Als ik denk aan God, als ik denk aan de gebrokenheid in mijn leven. Als ik aangeklaagd word, 's morgens vroeg als ik wakker word. Als mijn geweten me beschuldigt tegen al de geboden van God zwaar gezondigd. O, dan haakt mijn ziel naar de vrede. Vrede op aarde vanwege het bloed van de Heere Jezus. Hoe kan ik die vinden? Voor wie is die vrede? Wel, ook daar wordt de engelenzang ons iets over gezegd. Die vrede is er voor mensen des welbehagens. Voor mensen zondaren. In wie God een welbehagen heeft. En dat woord welbehagen, u weet het hoop ik. Dat betekent dat God ze lief heeft. Met een eeuwige liefde. Dat Gods eeuwige liefde hen heeft opgezocht. En dat ze daarom mogen delen. In die genadegave. In die vrede. Die voortvloeit uit de komst en uit het lijden en uit het sterven van de Heere Jezus Christus. Volk van Gods welbehagen. Volk van Gods liefde. O ieder van hen die tot dat volk van Gods liefde behoort. Die zegt, Heere, wat een eeuwig wonder. Dat u naar mij hebt omgezien. Dat u zo'n mensenkind dat u niet eerde. Maar dat een vijand van u was, hebt willen bezoeken. En dat u hem, haar, mij, uw liefde schenkt. Dat ik van verre, of misschien dichterbij, die vrede van God mag ervaren. Dat ik iets zien mag van de genade van God die er is in Christus Jezus. Want al die mensen van het welbehagen, die zinken weg in verootmoediging en in verwondering. Waarom was het op mij gemunt? Toe is dat niet de ervaring in uw leven, u die genade mag kennen. Waarom was het op mij gemunt? Niets in u, nooit meer iets in u. Maar het was de eer van God die ermee gemoeid was. En het was de vrede die in Christus Jezus geschonken wordt. En de liefde die God niet onbetaagd liet. Ja, zegt iemand, maar als je nou niet tot dat volk behoort. Als je nou nog nooit iets van die liefde ervaren hebt. Als je nu alleen maar ziet. Vijandschap, zonde, duisternis, oneer van God. dan sta je toch buiten. Als je niet tot dat volk van Gods welbehagen behoort, ja, dan geldt dit woord toch niet voor je. Vergeet u één ding niet. Als u nu buiten het volk van Gods welbehagen staat, als u nu niets van deze dingen kent, waar brengt het u? Leeft u er makkelijk onderdoor? Zegt u ja, tegenwoordig zijn er zoveel mensen die scharen zichzelf bij Gods volk en ach, dat u zelf een ziel te verliezen hebt en dat de eeuwige rampzaligheid wacht, daar ligt u niet van wakker. Als het zo is, ach beste vriend, dan wens ik dat u eens goed zou voelen wat het betekent om onbekeerd te zijn. En buiten het volk van de levende God voor te moeten leven. Maar ik hoop dat er ook zijn, ja ze zijn er toch, die met die vraag van ik sta buiten dat volk, ik ken dat niet, in de nood komen. En die soms niet weten waarheen ze moeten met al de vragen van hun hart. Die zichzelf zo eenzaam kunnen voelen en verlaten, onbegrepen. Daar alle hoop mij gans ontviel en niemand zorgde voor mijn ziel zo. Als het zo is, dat u in de stilte vaak uw armoede uitzegt voor de Heere en jaloers bent op dat volk dat het geklank kent, dat de eer van God zoekt door Christus en iets van die genade van Christus ervaren mag. Wie zijn u? Hebt u daar wel erg in? Wie zijn u die mensen van Gods welbehagen? Wie zijn u die mensen in wie God een welbehagen heeft? Hebben die iets op een ander voor? Waren die beter? Zochten die aanhoudender? Ach, als u met een van die kinderen van het welbehagen spreekt, dan zult u ze stuk voor stuk allemaal horen zeggen dat de Heere me opgezocht heeft, dat de Heere van eeuwigheid gedachten des vredes had over mij. Ja, jongen, meisje, ouderen, dat is niet omdat ik het erna gemaakt heb. Ik was een verloren zondaar. En ik ben een verloren zondaar. Ik heb nergens rechten op. Maar hij heeft mij opgezocht. Niet om enige verdiensten aan mijn kant. Maar hij is gekomen om het verlorene te zoeken. En is dat niet de grote genade van het kerstwonder, die al is het met verschillende woorden, ook in die engelenzang wordt uitgezongen. Dit is een getrouw woord en aller aanneming waardig dat Jezus Christus in de wereld gekomen is. Om vrede te schenken, om zaligheid te geven aan wie? Aan zondaren, van welke ik de voornaamste ben. En als we nu eens zo in het kerstevangelie zouden mogen betrokken zijn, zo bij de kribbe zouden mogen buigen, als het ware, dat we onszelf wegschaamden. Ik ben de grootste van alle zondaren. Ik, opstandeling. Ik, onteerder van God. Zou het juist voor zulke arme zondaren, daar in de diepte van de verootmoediging bij de kribben niet eeuwig meevallen? Want Jezus Christus is in de wereld gekomen om het verlorene te zoeken. En om het zalig te maken. En zo verheerlijkt hij zijn Vader. Omdat hij het recht en de genade, al de deugden verheerlijkt in zijn dood en in zijn bloedstorting. En hen, het volk van zijn welbehagen, die arme zondaren, die het van zichzelf moeten zeggen, niet waard om uw zoon, uw dochter, uw volk, volk van uw welbehagen te heten. Hij neemt al die zondaren, heel dat volk van zijn welbehagen, in genade aan. En dan gaan ze zingen, met een gebroken stem, de echo van de engelenzang. Ere zij God, zongen de engelen. En het volk, wat door genade is zalig geworden en straks eeuwig zalig zal worden, zingt het in ootmoedige verwondering na: ere zij die God. Ere zij die God. En dan zingen de engelen: vrede op aarde. En het volk zingt het na: vrede zij op aarde. In de mensen des welbehagens. Ze stamelen het na in de mensen des welbehagens. En die zang, hier vaak gebroken, door Gods kerk op aarde hier geleerd, die zang zal straks ten volle mensentong en engelenstem doen klinken. Als in de eeuwige heerlijkheid het engelenkoor met de scharen van de verloste zal zingen. Ere zij God in de hoogste hemelen en vrede op aarde in de mensen des welbehagens. Die zang zal groter zijn dan de engelenzang in Efrata's velden. Want daar zingt niet alleen het engelenkoor. Daar zingt ook de verloste schare mee. Wat zou dat een wonder zijn. Als u, als ik, daarin mee mocht te zingen. Kan nog, toch? Want het is Kerstfeest geweest. Kerstfeest, waarin Christus kwam om de eer van zijn Vader te zoeken en om zondaren zalig te maken. Daarom ere zij deze God. Amen.
Thank you.
eindigen we met dankzegging en gebed. Heere, wij komen tot u. En wij zeggen uw naam eerbiedig dank dat u uw woord gaf. Heere, we hebben er maar iets van kunnen stamelen. Van de breedte en de diepte van deze dingen. Die hier zo volmaakt worden uitgezegd en uitgezongen. O Heere, wil u de krachtige betekenis en ook de heilvolle inhoud van deze zang op ons hart binden. Wil u ons bekeren, dan zal het altijd gaan om uw eer. En waar het werkelijk te doen is om uw eer, daar gaat het ook om de vrede en om de zaligheid van zondaren. Heere, leer ons dat. Geef dat we deze dingen mee mogen nemen naar huis en erover mogen mediteren. En wil u ons morgen voor de laatste dienst op deze kerstdagen samenbrengen. Als we morgenochtend nog een ogenblik hopen stil te staan bij een ander deel van deze diepe en rijke stof. Vergeef het zondige, Heere, zegen het goede. Ga met ons. We vragen het om Jezus wil. In dankzegging voor alles wat u ons schonk uit genade. Amen. Psalm 89, het 8e vers is onze slotzang. Gij toch, gij zijt hun roem, de kracht van hunne kracht. 89, het 8e vers. Gaat heen in vrede, draagt de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De Heren zegene u en hij behoede u. De Heren doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heren verheffen het licht van zijn heilig aangezicht over u en geven u zijn vrede. Amen.